Dat we ze mogen ontvangen en dat we ze mogen gebruiken voor uw glorie, Heer. Voor uw gemeente. En Heer, wil ik danken voor Niek, dat hij het aanpakt en dat hij hier staat om namens u een boodschap voor ons. Heer, wilt u hem zegenen, wilt u hem rust geven en wilt u onze oren openen en onze harten openen, zodat we ook mogen luisteren. Heer, uw heilige naam bidden we. Amen.
Deze tekst stuurde iemand mij afgelopen week. En die bemoedigde mij. Want het lijkt in de wereld alsof geld, macht, leugen, hoogmoed, of dat bepaalt wat er in de wereld gebeurt. En of die mensen, of dat die inderdaad de wereld zullen bezitten. En het is dan zo'n bemoediging. Dat God zelf zegt, uiteindelijk zullen de zachtmoedigen de aarde bezitten. En die zullen uiteindelijk vreugde scheppen in echte, in grote vrede. En daarom wil ik ook heel graag opnieuw weer over de liefde hebben. Want dat is uiteindelijk wat blijft. De liefde duurt eeuwig. En we hebben daar, we zijn er inmiddels al een tijdje mee bezig geweest. We zijn begonnen met een preek van Richard, die begon met het gebod van God, dat we God moeten liefhebben met ons hele hart, en dat hij ook ons vraagt om hem lief te hebben, en dat hij op zoek is naar onze liefde om weer terug te komen, en dat de Heer Jezus aan onze deur klopt. We hebben het over gehad. Robert heeft verteld over dat God onze vader is en dat hij als een vader van ons houdt. En dat dat soms wel eens, misschien wel eens moeilijk is. Omdat hij als vader soms ook dingen op ons pad brengt waardoor we groeien of waardoor we misschien andere wegen in moeten slaan. Maar dat hij van ons houdt als een vader. Hans heeft gesproken over dat God liefde is en dat hij zoveel van ons houdt, dat hij het heeft laten zien doordat hij zijn eigen zoon heeft gegeven. En toen heb ik nog gesproken over de hartstochtelijke liefde van God naar aanleiding van het Hooglied. Dus dat ging allemaal over de liefde. En vorige week sprak Timon, Timon Westerink. Daar kom ik zo even op. We gaan nog even terug naar dat begin, dat gebod van de Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En ik wil er opnieuw weer even naar kijken, want wat natuurlijk opvalt in de keren dat we hebben gesproken over de liefde, dat het eigenlijk vooral ging over Gods liefde voor ons en onze liefde voor hem. Maar dit gebod gaat verder. Het heeft het ook over onze naaste liefhebben als onszelf. En op zich is het denk ik ook heel terecht dat we heel veel aandacht besteden aan de liefde van God. Je ziet het ook in de brieven van Paulus. Hij begint altijd in de eerste hoofdstukken om uit te leggen hoe groot Gods liefde is en hoe geweldig de erfenis is die wij krijgen, hoe geweldig de genade is die wij ontvangen, dat we kinderen van God mogen zijn. En daar gaat hij dan uitgebreid op in. En dan op een gegeven moment, dan komt hij ook met, ja maar wacht even, dat heeft ook consequenties voor jezelf. Het betekent ook dat er iets van jou verwacht wordt. Dat jij eigenlijk moet laten zien van oké, maar als God mij zo geweldig lief heeft, wat werkt dat dan uit in mijn leven? En in feite zie je het ook in deze tekst, zoals die hier staat. Want over het de Heere God liefhebben, dat zijn bij elkaar 25 woorden. En je naaste liefhebben als jezelf, dat zijn er maar 4. En toch zegt de Heer Jezus, het eerste gebod is God liefhebben, maar het tweede, daaraan gelijk, is je naaste liefhebben als jezelf. En ik wil dus vandaag vooral focussen op dat laatste, je naaste liefhebben als jezelf. En het eerste wat opvalt is dat er gesproken wordt over je naaste liefhebben en over jezelf liefhebben. En dat er eigenlijk in die tekst wordt gezegd, dat moet eigenlijk een soort in balans zijn. Jezelf liefhebben en je naaste liefhebben en dat moet in evenwicht zijn. Maar laten we eerst nog even verder kijken, want ik zei al, Timo Simmering die sprak vorige week over de Romeinse centurio. En die had het vooral over het grote geloof wat hij had. Maar, dat stipte die nu ook aan, maar daar wil ik nu even op focussen. Die Romeinse centurio, die liet ook heel sterk naastenliefde zien. Want wat staat er over hem? Hij stuurde de oudste naar de Heer Jezus met de vraag of de Heer zijn knecht wilde genezen omdat hij ziek was. Dus daaruit blijkt een enorme zorg voor gewoon zijn personeel. Het is iemand, hoewel die een hoofdman is, een soldaat, die moet vechten en waarbij je weet dat er, in een gevecht sneuvelen mensen, raken mensen gewond. Maar desondanks heeft hij heel veel zorg en op het moment dat een van zijn soldaten ziek is, dan wil hij heel graag dat hij weer beter wordt. Want het gaat hem aan zijn hart. Hij wil heel graag dat het goed gaat. En als ik dat even zet tegenover wat er op dit moment inmiddels al 3 jaar gebeurt in de Oekraïne, en waarbij ik pas las dat aan de Russische kant, dat daar dagelijks 1500 soldaten sneuvelen of gewond raken. Er zijn dus mensen, commandanten, generaals, noem maar op, die bewust iedere dag 1500 jonge mannen, jonge sterke mannen die een leven voor zich hebben, die hen de dood insturen of de zwaar gewond laten worden. Wat een verschil dan met deze centurio die voor één van zijn soldaten die ziek is, die daar zorg voor heeft. En er staat ook dat hij de Joden goed gezind is. Hij gedraagt zich blijkbaar niet als de verheven bezetter en hij zoekt contact, hij zoekt verbinding. En hij zoekt ook het goede voor de Joden. En hij heeft zelfs een synagoge laten bouwen. En dat kan natuurlijk zijn om als middel om op die manier hun sympathie te winnen. Maar als ik het hele plaatje kijk, dan denk ik dat het ook gewoon een betrokkenheid is. Zo van, dat is voor jullie belangrijk. En ik heb die mogelijkheden en dat wil ik jullie geven. Dus die Romeinse centurio, dat ging ook over liefde. Over liefde voor je naaste. Ik wil met jullie naar 2 korte verhalen kijken in de Bijbel. En de eerste is in Handelingen 9. Handelingen 9, vers 36. Handelingen 9, vers 36. Dat is een verhaal van Petrus, maar het gaat me nu vooral om de andere. In Joppe woonde een leerlinge die Tabitha heette. Om haar gaat het nu. In onze taal is dat Dorcas. Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak geld aan de armen. Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard. Omdat Lida dicht bij Joppe ligt, stuurde de leerlingen die gehoord hadden dat Petrus daar was, 2 mannen naar hem toe, met het dringende verzoek om direct te komen. Petrus ging meteen met hem mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica's en mantels lieten zien, die Dorcas nog maar pas gemaakt had. Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En ze opende haar ogen en toen ze Petrus zag, ging ze rechtop zitten. Hij nam haar bij de hand en hielp haar opstaan. En toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefden. Tot zover. En ik wil vooral focussen op wie Tabitha was. Tabitha, of Dorcas. En waar het mee begint is dat er staat dat ze veel goeds deed. Het was iemand die naaste liefde liet zien. Ze deed zichtbaar goede dingen. En even later lees je ook wat dat dan inhield. Er staat dat ze vaak geld gaf aan andere mensen. Dat ze ergens een nood zag en dacht van, nou maar dat gaat niet goed. Die hebben of te weinig te eten of die komen wat tekort en ik geef ze geld. En uiteindelijk staat er ook dat ze blijkbaar tunica's en mantels, dat ze kleding maakte voor anderen. Dat ze niet, waarschijnlijk was ze wat bemiddelde vrouw, maar dat ze ook daadwerkelijk met haar handen aan het werk ging om bewust dingen te maken en die aan anderen gaf. En dan staat er expliciet de weduwe die het in die tijd gewoon moeilijk hadden. Tabitha liet heel veel goede dingen zien. En met een moeilijk woord wordt dat ook wel barmhartigheid genoemd. En ik wil over die barmhartigheid wil ik verder even inzoomen. En naasterliefde is breder dan barmhartigheid. Maar laten we vooral even kijken naar die barmhartigheid. En als je kijkt naar dat woord, dan in het Oude Testament, het woord barmhartig, staat bijvoorbeeld dat de Heere van zichzelf zegt dat hij barmhartig is. Maar ik las dat het woord barmhartig in het Hebreeuws, dat gelieerd is aan het woord baarmoeder in het Hebreeuws. En dat is, op zich maakt dat heel veel duidelijk, want baarmoeder, dan denk je inderdaad aan de moeder waar een babytje geboren wordt. En wat je ziet bij zo'n moeder is dat er een compleet hulpeloos kindje daar ligt. Die totaal helemaal niets zelf kan. Die inderdaad naakt is, die honger heeft, die dorst heeft. Die totaal helemaal nul komma niks kan. En dat je als moeder, en gelukkig ook als vader, dat er van binnenuit meteen een soort liefde, barmhartigheid is, dat je voor dat kindje wil zorgen. En dat je al die dingen die dat kindje niet kan, dat je die gaat geven. En dat je ervoor zorgt dat kindje dat het niks tekort komt en dat het op kan groeien. En wat je dan ziet, als langzamerhand, als ze groter worden, is dat naarmate het kind gaat groeien en op een gegeven moment zelf dingen kan gaan doen, dat je als vader en moeder, dat je langzamerhand zeg maar je wat terugtrekt. Dat in plaats van dat jij met het lepeltje iedere keer de hapjes in de mond probeert te stoppen en erom lacht als op een gegeven moment er hele snoet volgesmeerd zit, maar dat je inderdaad zo voorkomt van oké, maar inderdaad, je moet leren om het zelf te gaan doen. En uiteindelijk kan het zelf eten. En je gaat het leren om te lopen, zodat hij zelf kan lopen. En langzamerhand trek je je als vader en moeder, trek je je steeds meer terug, totdat je soms met bevend hart ze los moet laten en moet gaan zien van oké, en nu moeten ze op eigen benen staan, nu moeten ze het zelf kunnen. En je blijft in de paraatheid staan van oké, maar als er iets gebeurt, dan ben ik er direct om je opnieuw te helpen. Nou, dat is een duidelijk beeld van barmhartigheid. En als we nog even verder naar dat woord kijken, dan in het Nederlands, dan heb je ook woorden als medelijden, liefdadig, deelnemend, ontferming, compassie, medegevoel. Je ziet iets en het raakt je en je denkt, daar moet ik iets aan doen. En als ik dan probeer om er een soort definitie van te maken, dan zou ik zeggen, barmhartigheid, dat is je ontfermen over je medemensen. In woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degene die het zelf niet kunnen. Dus mensen waarvan je ziet van, oh, maar wacht even, die komen daar niet uit. Die redden dat niet. Die zijn niet in staat om op dit moment om zichzelf te kleden, omdat ze geen kleren hebben en geen middelen hebben om het te kopen. Die zelfs niet te eten hebben, geen middelen hebben om eten te kopen. En dat je denkt, ja, maar dat kan niet. Daar wil ik wat aan doen. Dat is barmhartigheid. En in de christenheid is barmhartigheid ook altijd een heel belangrijk item geweest. In kloosters met name, die zich toelegden op de barmhartigheid. En in de christenheid heb je de bekende 7 werken van barmhartigheid. En als we daar even naar kijken, dan zie je hoe dat opgesomd wordt. En ik kom zo bij de achtste. Er staat eten geven aan de hongerigen, drinken geven aan de dorstigen, de naakten kleden, de vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, de gevangenen bezoeken. En deze eerste zes, die komen eigenlijk rechtstreeks uit Matteüs 25. Waar op een gegeven moment de Heer Jezus zegt van dat er een tijd komt, dat hij terugkomt, dat hij op zijn troon gaat zitten. En dat dan de volken voor hem komen. Dus dat zijn niet de gelovigen, de volken die komen voor hem. En dat er dan een scheiding plaatsvindt tussen de een en de ander. En wat hij dan zegt is van tegen degene die het goede deel krijgen. Ja, maar je hebt mij, heb je honger, eten gegeven toen ik honger had. Je hebt aan mij drinken gegeven toen ik dorst had. Je hebt aan mij kleding gegeven toen ik naakt was. Je hebt mij opgenomen toen ik een vreemdeling was. Je hebt mij bezocht toen ik ziek was. En je hebt mij bezocht toen ik in de gevangenis zat. En tegen de anderen zegt hij, en jullie hebben mij dat niet gegeven wat ik op dat moment nodig had. En dan maakt hij duidelijk dat het, als het maar in één, wat hij zegt, één van mijn geringste broeders, als je dat aan hen hebt gedaan, heb je dat aan mij gedaan. Dus daar komen die zes items, die komen daar vandaan. En op een gegeven moment las ik in de 12e eeuw, toen hebben ze bedacht van ja maar, we moeten ook de doden begraven. Want we moeten eer bewijzen aan ieder mens, we moeten respect tonen voor ieder mens. Dus dat hoort er ook bij, de doden begraven. En tenslotte, in deze eeuw heeft Paus Franciscus, die heeft er aan toegevoegd dat wij ook zorg moeten hebben voor de schepping. Dus de zeven werken van barmhartigheid, die bestaan inmiddels uit 8 items. We gaan nog een verhaal lezen. Dit keer uit Johannes. Johannes 5. Johannes 5, vanaf vers 5. Dat gaat natuurlijk over de Heer Jezus. En die gaat dan, even kijken, nee, dan wordt eerst verteld dat er bij de schaapspoort een bad is met 5 zuilengangen, die in het Hebreeuws Bethsaida heet, in mijn vertaling, en de oude stond Bethsaida. En er staat in vers 5, er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nou, en dan komt er nog een verhaal over de Sabbat en de mensen die een beetje lelijk tegen hem gaan doen. Maar we hebben net gekeken naar Tabitha, we hebben daarvoor gekeken naar die Romeinse centurio en ik wil nu even kijken naar de Heer Jezus. Want, zoals we al zei, dat God van zichzelf zegt dat hij barmhartig is, zien we dat compleet heel sterk in het leven van de Heer Jezus. En dat begint al dat hij op een gegeven moment zegt, ja maar ik ben gekomen niet om gediend te worden, ik ben gekomen om te dienen. Hij had dus zijn leven lang had hij een levenshouding van dienen. Van bewust van oké, ik wil er zijn voor anderen. Ik wil oog hebben voor wat anderen nodig hebben. En daar wil ik wat aan doen. We lezen ook regelmatig dat Heer Jezus met ontferming bewogen is. Dat het hem raakt als die mensen ziet. Als hij een menigte ziet die als schapen zonder herder zijn. Als hij Lazarus ziet die dood gegaan is. Of hij ziet hem niet, maar hij staat bij dat graf. Het staat heel veel keer dat de Heer Jezus met ontferming bewogen is. En wat je ook ziet is dat eindeloos veel mensen naar hem toe kwamen. Mensen, menigte kwamen naar hem toe. En als je dan even realiseert, bijvoorbeeld in het verhaal van die bloedvloeiende vrouw, dat de Heer zijn mantel aanraakt en dat de Heer dan zegt van, hé, wacht, er is kracht van mij uitgegaan. dan betekent het dus dat bij iedere genezing die de Heer Jezus doet, dat er kracht van hem uitging. Dus dat betekent dat hij zeg maar heel hard aan het werk was. Het kostte hem heel veel energie. En die mensen die bleven maar komen. Eindeloze rijen stonden er en ze kwamen naar hem toe. En de een had dit en de ander had dat. En er staat en hij genas ze allemaal. Maar daar moet je jezelf behoorlijk voor geven om dat te doen. En tegelijkertijd zie je ook dat de Heer Jezus midden tussen die mensenmenigte, dat hij ook het individu zag. Dat hij inderdaad bijvoorbeeld in Jericho met een hele menigte om zich heen, dat hij daar door de straten loopt en op een gegeven moment stilstaat en omhoog kijkt en zegt, Zacchaeus, ik zie jou en ik wil bij jou zijn. Ik wil met jou contact hebben. En zo zie je dat door het hele evangelie heen. Je ziet dat de Heer Jezus dat hij heel veel liefde geeft. Dat hij een stroom van liefde bijna continu naar hem uitgaat. Maar ik had het net over je naaste liefhebben als jezelf. Over een balans die er moet zijn. En je ziet ook bij de Heer Jezus dat hij ook voor zichzelf zorgde, zeg maar. Je leest bijvoorbeeld dat hij zich geregeld terugtrekt. Gewoon alleen om te bidden. Ook lees je dat hij met zijn discipelen, dat ze zich samen terugtrekken. Dat ze gewoon even weggaan uit die menigte. Even het werk loslaten. Om even gewoon tot rust te komen. En ik dacht ook, je moet je realiseren, hij maakte eindeloze wandelingen met die discipelen. Ik heb even nagekeken. Want er staat geregeld dat hij van Galilea naar Jeruzalem ging. En van Jeruzalem weer naar Galilea. Dat is 150 kilometer. Dus, nou, als je praat over een flinke wandeling, nou, dan ben je wel even bezig. Dus ze gingen ook geregeld, gingen ze samen wandelen. En onderweg zal er ook wel het een en ander gebeurd zijn. En wat je ook ziet, dat de Heer Jezus ook heel veel liefde ontving. Dat hij accepteerde dat mensen voor hem zorgden. Dat er staat, vrouwen dienden hem. Je ziet dat ze geregeld uit eten gingen. Want er waren constant mensen die hen uitnodigden om te eten. En dat hij samen met zijn discipelen daar naartoe ging. En er inderdaad van genoot om daar met elkaar te eten. En dat er dus inderdaad ook in zijn leven op aarde, dat ondanks dat hij ontzettend veel liefde gaf, maar dat er ook een bepaalde balans was, dat hij zelf ook liefde ontving. Alleen aan het eind van zijn leven is de balans natuurlijk compleet uit balans. Als hij zijn eigen leven helemaal opgeeft. Uit liefde voor God, de Vader en voor ons mensen. Wat verder in dit verhaal opvalt, en dat zie je vaker terug, dat de Heer Jezus dat hij tegen die zieke zegt van, wat wil je? Wil jij gezond worden? Dan zeg je, nou ja, toch logisch. Ik denk dat dit een heel belangrijk aspect is, ook als wij barmhartigheid willen bewijzen. Dat je allereerst jezelf moet afvragen van, ja, maar wat wil die ander nou? Ga ik hem dingen opleggen, geven die ik zo belangrijk vind? Of zoek ik van, ja, maar wat heeft hij nodig? En waar heeft hij zelf behoefte aan? Wat wil die ander? Je ziet dat de Heer Jezus het geregeld vraagt, niet altijd. Die vraagt maar, wat wil je? En wat ook opvalt, is wat je ook vaker terugziet, dat hij zegt, je bent gezond, maar neem je bed op en wandel. De Heer Jezus houdt mensen zeg maar niet in een afhankelijke positie. Hij houdt ze niet zielig en klein. Hij zet ze in actie. Hij zegt eigenlijk van, ja, maar wat kun jij zelf? Als jij inderdaad, als ik je genezen heb, dan ben je in staat om je eigen bed gewoon op te pakken. Dat hoef ik niet meer voor je te doen. En jij kunt best je eigen bed oppakken en jij kunt op pad gaan. Ik ga niet met je mee om jouw bed te dragen. Want dat kun je vanaf nu zelf. Dus die twee aspecten. Wat wil je en wat kun je zelf? Ik denk dat dat heel belangrijke aspecten zijn op het moment dat wij barmhartigheid bewijzen. Ik wil afsluiten met een soort samenvatting. Barmhartigheid. Wat ik zei, het is een heel belangrijk iets. Het is niet alles wat je naaste liefhebde betreft. Maar een heel belangrijk aspect. Liefde. Geven. En dat begint met dat God barmhartig voor ons is. Vanuit de liefde van God, de barmhartigheid van God. Van daaruit zijn wij in staat om ook barmhartigheid te bewijzen. En de Heer Jezus, die heeft laten zien wat het betekent om barmhartig te zijn. Hij heeft het laten zien om hoe je je naaste lief kan hebben. En wat je bij hem ziet is dat hij dienen als een levenshouding heeft. Ik ben gekomen om te dienen. Ik ben hier niet in de wereld om zelf gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Op die manier sta ik in het leven en kijk ik naar anderen. En als we barmhartigheid bewijzen, zouden we ons af moeten vragen van ja, maar wat wil de ander nou? Wat heeft hij nou echt nodig? Waar heeft hij behoefte aan? En wat kan ik daaraan bijdragen? Met mijn mogelijkheden, capaciteiten. En ook je afvragen, ja maar wat kan hij zelf? Ik ga geen dingen doen die hij zelf kan, want daar wordt hij alleen maar ongelukkiger van. Wat kan hij zelf? En uiteindelijk komen we ook weer terug bij die balans. Die balans tussen je naaste liefhebben en jezelf liefhebben. En jezelf liefhebben, je zou bijna zeggen dat gaat soms vanzelf. En soms ook niet. Sommige mensen die zijn uit balans omdat ze te weinig zorg hebben voor zichzelf. Heel veel mensen die zijn uit balans omdat ze te veel voor zichzelf zorgen. En we staan in een maatschappij waar we continu boodschappen krijgen dat we heel goed voor onszelf moeten zorgen. We krijgen continu dingen op ons af. Ja, maar dit heb je nodig. Dat heb je nodig. Die spullen moet je hebben. Dat moet je kopen. Die fantastische vakantie die moet je hebben. Die ervaring moet je meemaken. Heel veel dingen die op ons afkomen om inderdaad onszelf lief te hebben en voor onszelf te zorgen. En ik zou mezelf en ons allemaal willen uitdagen om na te denken en te bidden van Heer, is dit inderdaad in mijn leven in balans? De liefde voor mijzelf en de liefde voor mijn naaste. Amen. Zullen we nog samen bidden en danken? Vader in de hemel, we willen u danken voor uw geweldige barmhartigheid, uw grootheid, uw liefde. Heer, en we hebben erover gezongen vanmorgen, dat u uw eigen zoon hebt gegeven. Heer Jezus, we willen u bewonderen, u prijzen om uw geweldige liefde en barmhartigheid die u heeft laten zien in uw leven en in het geven van uw leven voor ons. En dat wij nu kinderen van de Vader mogen zijn. Maar Heer, we willen ook bij u komen. En u vraagt van ons dat we onze naaste lief hebben als onszelf. We willen gewoon maar eenvoudig vragen, Heer, help ons daarbij. Want uit onszelf kunnen we het niet. En help ons, Heer, als we nadenken over die balans in ons leven. Maak ons duidelijk, Heer, hoe wij hiermee om moeten gaan. Dank u wel. Amen.